Goed, we gaan dus naar de bergreden. En ik wil met jullie lezen straks uit Matteüs 5. Hou die er alvast maar even bij. Afgelopen week was de week van het leven. Hebben jullie daar nog iets van gemerkt? Op televisie of in je eigen gebedstijd? De week van het leven. En je zou kunnen zeggen de week tegen abortus. En er is een filmpje door de organisatie gemaakt, waarin je eigenlijk ziet dat de foetus ontwikkelt in de baarmoeder. En dat dan er wordt gevraagd, is abortus een mensenrecht? Is het erg als ik heen en weer loop, cameravrouw? Oké, goed. Ook iedereen thuis, God zegen. Maar dan wordt er gezegd, is abortus een mensenrecht? En dat doet me denken aan de universele rechten van de mens. Die zijn in 1948, hetzelfde jaar als Israël is opgericht, zijn die mensenrechten, de universele rechten van de mensen opgesteld. En dat is een hele waslijst. Maar dat is allereerst natuurlijk dat je recht hebt op leven. Dus het recht op abortus gaat dwars tegen de mensenrechten in. En dan zijn er heel veel andere rechten waarvan wij waarschijnlijk allemaal zeggen, daar zijn we het helemaal mee eens. Mensen moeten in veiligheid kunnen leven. Burgers moeten in veiligheid kunnen leven. Ze moeten eten, drinken, onderdak hebben. Ze moeten niet onderdrukt worden. Al die dingen. En dat zijn hele bijzondere, mooie statements. En de grote moeite sinds 1948 is, wie gaat dat handhaven? Wie gaat daarvoor zorgen? Dat moeten wij met z'n allen doen. En dan kom je weer bij die gebrokenheid in de wereld. En als we het hebben over mensenrechten, dan hebben wij voor onszelf ook een soort gebroken kompas, zal ik meteen maar zeggen, waarin wij ook eigenlijk een houding hebben in het leven. Ik heb een houding in het leven en jullie hebben dat ook, dat durf ik te zeggen. Waarin wij, zonder dat we het zeggen, laten zien, ik heb recht op dingen. Ik heb recht om gerespecteerd te worden. Ik heb op allerlei dingen heb ik recht. Een van die dingen is het recht op zelfverdediging. Ik heb dat nog eens even nagezocht. De politie die heeft op zijn site staan. Er is zoiets als het recht op zelfverdediging. Als iemand jou aanvalt en er is gevaar voor jou of voor een ander, dan heb je het recht om die persoon uit te schakelen of wat dan ook maar. En dan wordt dat niet als strafbaar gezien. Terwijl als je het normaal gesproken zou doen, dan is dat strafbaar. Nou, Jezus heeft daar hele interessante dingen over te zeggen. En we gaan het dus even lezen in Matteüs 5, vers 38. Ik ga wel mijn bril erbij pakken hoor, Jan. Het is zo'n herkenbaar iets. Ja. Matteüs 5, vers 38. U hebt gehoord, zegt Jezus, dat er gezegd is oog voor oog en tand voor tand. En ik zeg u echter dat u geen weerstand moet bieden aan de boze. Maar wie u op de rechterwang slaat, keer hem ook de andere toe. En als iemand u voor het gerecht wil dagen en uw onderkleding nemen wil, geef hem dan ook het bovenkleed. En wie u zal dwingen 1 mijl te gaan, ga er 2 met hem. Geef aan hem die van u iets van u vraagt en keer u niet af van hem die van u lenen wil. U hebt gehoord dat er gezegd is, u moet uw naaste lief hebben als u moet uw naaste lief hebben en uw vijanden moet u haten. Maar ik zeg u, heb uw vijanden lief. Zegen hen die u vervloeken, doe goed aan hen die u haten. Bid voor hen die u beledigen en vervolgen, zodat u kinderen zult zijn van uw Vader die in de hemelen is. Want hij laat zijn zon opgaan over slechte en goede mensen. En laat het regenen. Nogal veel de laatste tijd, over rechtvaardigen en onrechtvaardigen. Want als u hen lief hebt die u lief hebben, wat voor loon hebt u dan? Doen ook de tollenaars niet hetzelfde? En als u alleen uw broeders groet, wat doet u meer dan anderen? Doen ook de tollenaars niet zo? Wees u dan volmaakt zoals uw Vader die in de hemelen is, volmaakt is. Bijzonder stukje en ik denk ook een van de bijzonder moeilijke stukjes die we lezen in de bergreden. U moet weten, toen ik studeerde aan de Bijbelschool was de bergreden iets wat ik ver van me afhield. Ik dacht, als dat waar is, help, lieve help, dan ben ik nooit goed genoeg. En dat is precies wat Jezus ons wil laten voelen. Dat hij zegt, weet je, als je heilig wil zijn, dan zul je allereerst met je naaste moeten dealen. Dan zul je met je eigen hart moeten dealen. En dan gaat het niet om alle vinkjes op het goede plekje, dat je doet wat je gedaan hebt en dat je verder niks anders hoeft te doen. Afgelopen week sprak ik nog iemand aan op een bepaald gedrag en die zei, nou ja, als het nou overspel was of iets anders, ja, dan snap ik het nog, maar waar heb je het nou over? En dan denk ik van, ja, wacht even, dan gaan we onszelf goed voelen, want ik heb toch geen overspel gepleegd, ik heb niemand vermoord, ik heb niemand zijn hersenen ingeslagen. En Jezus zegt, ja, nee, wacht even. Je moet niet het minimaal haalbare halen, je moet het maximaal haalbare halen. En dat kan alleen als jouw hart vanaf het allerdiepste punt toegewijd is aan de liefde die God daarin wil gieten. En dan zegt Jezus, u hebt gehoord, oog om oog, tand om tand. Nou, dat komt letterlijk uit het Oude Testament. En dat gaat erover dat de wet zegt, als iemand schade heeft, en dan gaat het over een os, dan gaat het over land, dan gaat het over allerlei bezittingen die mensen hebben, dingen waar mensen hard voor werken. Als jij dat beschadigt, dan zegt de rechter, dat moet vergoed worden. En wat is nou een oog waard? Dan kan je zeggen, nou, dan moet je die ander zijn oog ook uitrukken. Hè? Of wat dan ook maar, uitsteken. Maar dat is niet wat de wet bedoelt. Het wordt bedoeld, de schade die berokkend is door dat oog, dat beschadigd is, dat niet meer functioneert, of dat misschien wel zelfs uit je lichaam is verdwenen, door een ongeluk of misschien wel door opzet, kan ook nog. Dat moet vergoed worden. En het minst logische is dat je zegt, nou kom eens even hier, jij hebt dat gedaan, we gaan jouw oog er ook uithalen. Dat is niet wat de wet bedoelt. Het gaat erom dat het wordt vergoed, dat deze persoon niet meer 100% kan functioneren, dat hij verlies van inkomsten heeft, et cetera, et cetera. Een leven voor een leven, dan zou je kunnen zeggen dat is de doodstraf, maar dat is toch niet exact waar het Oude Testament per se naartoe gaat. Ik zal niet zeggen dat het Oude Testament de doodstraf links laat liggen. Dat is zeker te vinden. Maar wat we hier zien is een wet. Als we het hebben over die wet van oog om oog, tand om tand, dan gaat het om een wet die iets wilde voorkomen. Want de mensen in het Oude Testament, de mensen in Jezus' tijd, die leefden in een tijd dat het in alle volken eigenlijk heel normaal was om bloedwraak te plegen. Kennen jullie dat, bloedwraak? In heel veel volken is dat nog steeds ergens in een onderstroom aanwezig. Familiefetes, et cetera, et cetera. En de wet die wil eigenlijk zorgen dat er een beperking komt aan die bloedwraak en dat God zegt, wat is rechtvaardig? Dat je schade wordt vergoed. En niet dat je, als iemand je iets heeft aangedaan, bewust of onbewust, dat je gaat proberen die persoon nog veel meer pijn te doen dan je maar kan. Want dan krijg je dat pingpong effect, of erger nog, die negatieve spiraal. Ik heb ooit een keer in mijn jeugdjaren een boek gelezen uit Joegoslavië, waar bloedwraak heel erg aanwezig is geweest in de cultuur en waarschijnlijk nog wel. Waar hele families voortdurend elkaar achtervolgden. Waar mensen messen op zak hadden. Zodra ze iemand tegenkwamen van een andere familie, dan probeerde je die persoon om zeep te helpen. En dan denk ik van wauw, heeft me niet goed gedaan dat boek. Maar je wordt er wel wijzer van in die zin van dat je denkt van die dingen bestaan dus. En dat was ook in die tijd dat Jezus leefde en daarvoor. Daarvoor was de wet. Om juist te zorgen dat we niet helemaal losgaan daarin. En dat we al onze energie daarin steken. Maar we hebben dus te maken met onrecht. Mensen doen ons schade aan. Met hun woorden. Met hun daden. Met diefstal. Met vernieling. Met slaan. En Jezus zegt, ja, dat gebeurt. En dat is onrecht. Jezus zegt, degene die je slaat, dat is iemand die, dat is de boze. Hè? Dus hij heeft het niet over de boze als de duivel, maar hij heeft het over degene die, de boosdoener zou je kunnen zeggen. Hè? Degene die het kwade aan je brokkend heeft. En hij zegt, die moet je niet weerstaan, je moet de duivel wel weerstaan. Hè? Dus, ik ga niet naar pastor Jan zeggen, pastor Hardy zegt dat ik de duivel niet hoef te weerstaan. Nou, absoluut wel. Maar iemand die je iets kwaad aandoet, daar moet je geen vergelding gaan zoeken. En wat deden de Farizeeën nou? Die zeiden, kijk, je hebt oog om oog, tand om tand. Dus als iemand jou slaat, moet je hem terugslaan. niet mag je hem terugslaan. Nee, je moet hem terugslaan. En dus kwamen we weer terug bij af. Wat de wet wilde voorkomen, waarvan zeiden de fariseeën, nou, het ligt in de ruimte van de wet dat ik een klap terug mag geven, dan doe ik het ook. Of iets anders, hè? Dat iemand iets van je heeft genomen en dan neem je het terug. Jezus zegt, moet je niet doen. Je moet niet kwaad voor kwaad vergelden. Je moet niet gelijk willen scoren. Moet niet willen vergelden. En dan kom ik op een punt en daar heb ik zelf mee geworsteld ook. Ik denk, moet ik hier wel over preken? Want de Bijbel gaat toch over rechtvaardigheid. Christenen leven toch voor rechtvaardigheid. En is het dan rechtvaardig dat je het onrecht, dat je dat niet vergeldt? Of dat je dat, moet je dat maar laten gebeuren? Want in de Bijbel lezen we bijvoorbeeld in Openbaring hoofdstuk 6 vers 9. Dat daar mensen zijn in de hemel. Die hebben op aarde geleefd, maar die leven natuurlijk door in de hemel. Halleluja. Maar ze lijden nog steeds, zou je kunnen zeggen. Want ze zeggen, hoe lang zult u nog wachten? Of hoe lang zult u niet vergelden, niet oordelen over hen die ons dat onrecht hebben aangedaan op de aarde? Dat is een schreeuw om rechtvaardigheid. En het staat in de Bijbel. En het is helemaal uit Gods hart gegrepen. Want het waren mensen die waren al in de hemel. Dus rechtvaardigheid is een groot goed in het hemelse koninkrijk, in het koninkrijk van Jezus. Dus wat moeten we dan met deze uitspraak van Jezus, waarin je eigenlijk het gevoel krijgt van, ja maar wacht even, het is niet eerlijk. Mijn neefje die zei dat vroeger toen hij een jochie was, toen zei hij regelmatig, hij is de jongste, dus ja, die vinden altijd alles oneerlijk, ik ben ook de jongste. Dus dat is niet eerlijk, hij mag wel en ik niet. En ja, het verschilt wat tussen grote en kleine kinderen. En zei mijn broer, wen er maar aan, de hele wereld is niet eerlijk. Ja, ja, daar kun je het mee doen. En die gebrokenheid is er natuurlijk. Er zijn dingen die zijn niet eerlijk in de wereld. Maar Jezus is heel erg hier gericht op de persoon. Hij kijkt de mensen in de ogen en hij zegt, jullie mogen dat niet doen. Het is een persoonlijk iets. Je mag geen persoonlijke vete, geen persoonlijke revanche. Geen persoonlijke wraak. Je mag niet het recht in je eigen handen nemen. Maar er is natuurlijk wel zoiets als rechtvaardigheid. En dat is door rechtspraak. Want als we de wet in het Oude Testament zien, was eigenlijk een rechtbank die door Mozes werd aangesteld. De oudsten moesten rechtspreken. Dus er is wel zeker zoiets als iets wat fout is, wat ook een represaille is, of in ieder geval een hindernis nodig heeft, door het recht dat iemand gestopt wordt in het doen van kwaad. Er zijn grenzen. En die grenzen moeten bewaakt worden. En wie is dat die dat doet? Dat is de overheid. En de overheid heeft dus de rechtbank, de rechtszaken, onder zijn hoede. En ja, dat is ook weer zoiets bijzonders. In de Bijbel, want als ik nu zeg van hè, de overheid, sommige mensen hebben niet zoveel vertrouwen in de overheid. We moeten straks weer stemmen volgende week. Sommige mensen zeggen, ik ga niet stemmen, want elke keer is het weer een teleurstelling, dat kan ik me voorstellen. Maar het is toch een groot goed dat je mag stemmen. Stel je voor dat je over een paar jaar zegt, nou we stemmen niet meer in Nederland, want ja, er is iemand die denkt dat hij het weten kan en die gaat zijn eigen gang. En dan hebben we ineens een dictator. Dan wil ik horen hoe de mensen dan piepen. Dus laten we vooral ook blijven stemmen. Maar het is best wel bijzonder dat Jezus in zijn tijd op aarde rondloopt, dat hij op geen enkele manier een kritisch woord over een Romeinse bezetter heeft gesproken. Als je het me kan noemen, mag je me bellen of mag je doorgeven aan Pastor Jan. Jezus is op geen enkele manier haatdragend, negatief, vijandig tegenover de Romeinse bezetter die het Joodse land bezet houdt. Geen enkele manier. En verder gaat Paulus nog verder. Die zegt, de overheid die draagt niet voor niks het zwaard. En dan gaan we even lezen in Romeinen hoofdstuk 12. Maar Romeinen 12 en Romeinen 13. En Paulus die zegt, de overheid dat is de dienaar van God. In Romeinen 13 zegt hij dat, 13 vers 4. En Nogmaals, dit was niet een regering waar Paulus voor gekozen had. Hij had op dat moment geen stemrecht. En Paulus die zegt dus, de overheid, een overheid die goddeloos was, een overheid die allerlei gekke dingen deed. Keizers die de dingen deden die God had verboden, vreselijke dingen deden. Vrede mensen. En toch zegt Paulus, de overheid, zij is immers Gods dienares, staat er in Romeinen 13 vers 4. En dan lees ik ook even uit Romeinen 12 vers 19. Ik begin bij vers 17. Romeinen 12 vers 17. Vergeld niemand kwaad met kwaad. Wees bedacht op wat goed is voor alle mensen. Leef zo mogelijk voor zover het van u afhangt in vrede met alle mensen. En dan komt hij in één akkoord met Jezus. Wreek u zelf niet, geliefde, maar laat ruimte voor de toorn, want er staat geschreven, mij komt de wraak toe, ik zal het vergelden, zegt de Heere. Als dan uw vijand honger heeft, geef hem te eten. Als hij dorst heeft, geef hem te drinken. Want door dat te doen, zult u vurige kolen op zijn hoofd hopen. Word niet overwonnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede. Wat Jezus onderwijst en wat Paulus daarin dus helemaal volgt, is dat de Bijbel zegt, leef zonder wraak. Leef zonder wraak. En hoe doe je dat nou? Hoe doe je dat nou? Want we leven in die gebroken wereld waar je dat gevoel van, het is niet eerlijk. Wees nu dan even eerlijk, maar heel vaak denken wij, dit is niet eerlijk. Ik zit af en toe op de snelweg en denk, dit is niet eerlijk. Ik denk, doe je richtingaanwijzer aan, dat zijn de regels, hè? Dat soort dingen allemaal. Het zijn kleine dingen, maar daar kun je aan ergeren. En soms word je beledigd. Dan denk je, dat is niet eerlijk. Zo'n steek onder de gordel even zo. Boom, oh, kom hard aan joh. Dat is niet eerlijk. En wat bedoelt Jezus nou dat we niet moeten doen? We hebben het natuurlijk letterlijk gelezen, maar er staat, doe niemand kwaad. Vergeld geen kwaad met kwaad. En ik weet niet, misschien heb je het wel eens meegemaakt dat iemand je voor van alles en nog wat uitmaakt. Of dat mensen negatief tegen je doen. Of misschien heb je inderdaad letterlijk wel eens een klap gehad. Ik zou bijna zeggen, een echte Amsterdam die zegt, wat motje. Maar dat is precies wat Jezus niet wil. Je moet niet wraak willen nemen. Waarom wil God dat niet? Waarom wil Jezus dat niet? Omdat wij vertegenwoordigers van een koninkrijk zijn, waarvan God zegt, dat is een koninkrijk van vrede. Wij moeten brengers van de vrede zijn. En als wij geen kwaad met kwaad vergelden, dan is dat alsof je de stekker uit de gehaktmolen trekt. Als je wel kwaad met kwaad vergeldt, dan laat je die gehaktmolen draaien. Dan blijft er gehakt uitkomen. En dan worden de dingen vermalen, dan gaan de dingen kapot. Maar als je het niet doet, dan trek je dus die stekker eruit. Dan laat je die cirkel doorbroken worden. En dan kan je afvragen, maar ben ik dan vogelvrij? Dan ben ik een kind van God geworden. En dan ben ik onder de zegen van God. En dan gaat er een wereld voor me open. Maar dan mag ik dus op geen enkele manier meer mezelf verdedigen. Nou, dan staat er niet letterlijk. Er staat dat je niet mag vergelden. En Jezus gaat heel ver, want hij zegt als je een klap krijgt, keer maar je andere wang toe. Nou, dat is wat we noemen een hyperbool. Maar Jezus wil heel duidelijk maken, je mag absoluut niet terugslaan om die cyclus van kwaad, die cirkel van kwaad te doorbreken. Maar ben je dan vogelvrij? Nou, ik heb net al genoemd, we hebben altijd nog zoiets als het recht. We mogen ook onze grenzen aangeven. Zeggen, hey, dat vind ik niet oké. We mogen echt wel aangeven dat iets niet kan. Maar we gaan niet terugschoppen, niet terugschelden, niet terugslaan. En in het ergste geval moet je inderdaad naar de rechter of aangifte doen of wat dan ook maar. En dan kun je van zeggen wat je wil, Sommige mensen zeggen, ja, aangifte, alsof dat iets helpt. Eigenlijk willen we natuurlijk altijd wel vergelding. Zelfs als we aangifte doen, denk ik, nou, ze mogen hem flink te grazen nemen. Ik hoop dat ze hem heel lang opsluiten. Ja, zo zitten we soms in elkaar. Jongen, zeg, wat zullen we nou beleven, hè? Jezus wil dat we onze vrede houden en dat we elk spoortje van wraak, en dat is dus iets anders dan dat je zegt, dit is niet rechtvaardig, ik wil dat dit aan de kaak gesteld wordt, maar de persoonlijke wraak, dat genoeg om iemand anders eens een flinke lel om zijn oren te geven. Hè? Oh, ik heb dat wel eens hoor, jullie niet? Amen. Maar het helpt je niet, het helpt je niet. Zoek het goede, dat is mijn tweede punt. Het eerste punt is dus, doe niemand kwaad, vergeld geen kwaad voor kwaad. Het tweede is, zoek het goede voor alle mensen. Oeh, dat is veel, hè? Hoeveel miljard mensen zijn er niet op de wereld? Maar zoek het goede voor alle mensen. En ik moet mezelf altijd even helpen. Als kerk krijg je eigenlijk, ben je een soort magneet voor alle goede doelen, hè? En dan moet je het goede voor alle mensen zoeken. Dan denk ik, oh, we gaan failliet als kerk, jongens. We kunnen niet al die goede doelen steunen. Ken je dat? En misschien heb je dat thuis ook wel, dat je denkt van, ik moet maar eens wat gaan afmelden, want ik heb alweer 20, ja, ik noem het dan bedelbrieven. Maar we moeten het goede voor alle mensen zoeken. Jezus zegt, geef aan wie je jou vraagt. En er zijn nogal wat mensen die wat van je vragen, toch? Dan moet je toch ook wel weer even kijken van, wat bedoelt Jezus hier nou? Ik geloof echt dat het allereerst de mensen zijn die op jouw pad komen. Dus niet de mensen die zich aan je opdringen. Niet per se altijd de zwerver, dat kan. Maar ik geloof echt, daarom moeten we ook echt met Gods geest leven. Laatst kwam iemand me bijna, liep bijna over me heen, een dame. En had een hele mooie dure jas aan. En zegt, ja, heb je een tientje voor me? Want ik ben mijn OV-kaart kwijt. Ik zei, nou dat vind ik heel erg vervelend voor je, maar ten eerste heb ik geen geld bij me, maar ik geloofde er ook helemaal niks van. Snap je? Dus we moeten wel een beetje, we hoeven niet iedereen die maar wat van ons vraagt, om de gekste reden iets te geven. En dat hoeft ook in de kerk niet per se. He, dus, want Jezus zegt ook, wie wil lenen, die moet je het lenen. Dus straks komt Jan en zegt, nou joh, heb je 10.000 euro voor mij? Nou nee, die heb ik niet. Maar, maar stel dat ik er 5 zou hebben. Hè? En zeg, ja, maar waar willen mensen voor lenen? In de tijd dat Jezus leefde en dat hij dat zei, ging het over mensen die meestal op het randje van het bestaansinkomen leefden. Veelal agrariërs. En als je een keer een misoogst had, dan had je inderdaad een lening of dan had je zaad van iemand nodig om je volgende oogst veilig te stellen. Dan moest je lenen. En Jezus zegt, dan moet je nooit weigeren. Je moet nooit iemand weigeren om in zijn bestaan te kunnen voorzien. Maar als iemand bij mij komt en die zegt, ja, ik heb geld nodig voor een auto, en dan loop ik naar buiten en zeg, hé, maar wacht even, dit is jouw auto toch? Doet hij het nog? Ja, hij doet het. Ja, maar ik wil een cabrio. Oh, ja, dan ga ik je niet lenen. Nee, snap je? We moeten even de woorden van Jezus goed bekijken. Wat bedoelt hij dan? We moeten het goede voor allen zoeken. En niet het beste voor eentje. Amen? Amen. En dat is ook gemeente zijn, hè? Het goede voor allen zoeken. Deel van je welvaart als je ziet dat iemand het echt niet redt. En dat is als het aansteken van een kaarsje in een donkere ruimte. Stel dat het stroom uit is en alles, en dan wordt het ineens donker. Zeker deze dagen voor kerst. En wat kan het dan fijn zijn dat iemand zegt, steek even een kaarsje aan. Dan kan je elkaar weer zien. En dan heb je weer gevoel bij elkaar. Want een donkere ruimte, dat is, binnen een paar minuten wordt dat heel ongemakkelijk. Ja, als je niks ziet. En als je dan het goede doet, een kaarsje aansteekt, zodat je elkaar weer in de ogen kan kijken en dat je contact kan hebben met elkaar. Zoek het goede. Dat is wat Jezus wil. Hij wil het zelfs voor iemand die eist van je om een mijl met je te lopen. Jezus zegt, als iemand je prest voor een mijl, en een mijl, dat is een landmijl, is 1,3 kilometer ongeveer. Of 1,6. sorry. Dus een zeemijl is 1,3 dan, hè? Ik weet het ook niet meer. Goed. In ieder geval, ik vond het in Canada al lastig. Ik denk, hoeveel mijl mag ik nu? En 70, dat lijkt zo weinig. En dan ga je het omrekenen. Denk, oh, dat is toch al 100 of zo. 100 kilometer. Maar in ieder geval, het is een stukje lopen. En Jezus bedoelt dat de Romeinse soldaten, wat dus de vijanden waren, die mochten volgens het recht van de Romeinen iedere willekeurige burger die een beetje normaal op zijn voeten stond, van hem eisen, jij moet een mijl lang mijn wapenrusting, mijn rugzak, mijn plunjezak, 20 kilo, weet ik veel, mag jij lekker voor mij sjouwen. Kost me niks. En Jezus zegt, nou, zo'n man, die moet je gewoon het gunnen om 2 mijl zonder al zijn zware dingen te lopen. Nou, ja, het staat hier gewoon, maar ik zou wel eens willen zien hoe die gezichten waren van die mensen die naar Jezus zaten te luisteren. Die van, wat zegt hij nou? Die kakkerlakken, die vervelende rotzakken, moet ik daar die spullen voor sjouwen? Ja, ja, zegt Jezus, ga maar doen. En hij wil daarmee aan je hart rammelen van, hallo, wil je goed zijn voor alle mensen? Wil je het goede laten zien wat God in jouw leven heeft gegoten, zijn liefde? En dan zit daar als derde natuurlijk iets aan vast. Dus de eerste is, doe niemand iets kwaad en ga geen kwaad met kwaad vergelden. Tweede is, zoek het goede voor alle mensen. En het derde is, wees bereid de prijs te betalen. Want het gaat niet vanzelf, lieve mensen. Het kost je energie, het kost je tijd, het kost je geld, het kost je moeite. Je moet er even over nadenken, je moet over een drempel heen. Je moet je gevoelens af en toe eventjes toespreken en zeggen, hallo. Is er nog ergens liefde daar in die echoput van mijn hart? Hallo, liefde, liefde, liefde. En wil ik daar een prijs voor betalen? Ja, maar ik heb het al zo druk. En ze denken zeker dat alles gratis is. En alsof ik niet hoef te werken voor mijn geld. Ja, ja, dat klopt. Maar ben je bereid om een prijs te betalen? Door niet terug te slaan, door niet terug te schelden en zelf te zeggen, oké, dat deed pijn. Dat deed pijn dat jij zo schold, dat je zo negatief over me hebt gepraat, dat je over me geroddeld hebt. Dat je me geslagen hebt, dat je me geschopt hebt, dat je mijn fiets gejat hebt. Ja, dat doet pijn. Maar ga ik dan jouw fiets ook stelen? Ga ik ook proberen je een hak te zetten? Negatieve dingen online te zetten over jou. Hè? Onder bedieningen. Zijn we nog een beetje liefdevol naar elkaar. Hè? Dat is er soms ook afgunst. Ook in bedieningen. Wat kunnen we online makkelijk even zeggen? Poing. Dat is slecht. Duimpje naar beneden. Oh, wees voorzichtig, lieve mensen. Laten we niet proberen mensen iets betaald te zetten, maar draag het lijden dat je zegt, oké, iemand is negatief over mij geweest, maar ik ga hem niet door het slijk halen. Want dat is niet wat mijn Heer wil, dat is niet wat Jezus wil. Hij wil dat we vergeven. En hij wil dat wij voorzien in de nood die op ons pad komt, als we het zien bij een ander mens. En Jezus zegt, maakt niet uit of het nou je vijand is, of je beste vriend. Je moet het goede doen. Als die honger heeft, Paulus zegt hetzelfde. Als die honger heeft, heeft je vijand honger? Geef hem een hapje te eten. Ja, toch. Moet ik een stuk van mijn gehaktbal afsnijden om aan mijn vijand te geven? Ook nog mayo of ketchup erbij? En Jezus zet ons hier echt even de duimschroeven aan. En zegt van, dat kost me wat. En Jezus zegt, ja, en dat is hoe het koninkrijk werkt. Maar de Heer beloont dit. Hij beloont dit. Hij wil zegenen. En hij wil op die manier juist laten zien, mijn koninkrijk, toen hij werd ondervraagd door Pilatus, mijn koninkrijk, dat is niet een koninkrijk van deze wereld. En als het wel zo was, dan waren de legioenen van de hemel al lang klaar geweest om Jezus te bevrijden. Maar Jezus zegt, op het moment dat hij wordt ondervraagd, voordat hij wordt gekruisigd, mijn koninkrijk is nu niet van deze wereld. Pastor Jan gaat over de eindtijd spreken. Eens zal er een tijd komen dat het koninkrijk van Jezus het koninkrijk van deze wereld is. En dan zal de vredevorst overal vrede brengen. En dan zal niemand elkaar meer terugslaan. Dan zal niemand meer elkaar spullen begeren. Want dan heeft iedereen zegen en overvloed. En dan zal iedereen rechtvaardigheid krijgen. En is Jezus de rechtvaardige koning. Amen. Hij is de vredevorst. Dus doe niemand kwaad. Zoek het goede en betaal de prijs. En het is de prijs betalen is als het zaaien van liefde. Liefde wat overal zichtbaar wordt. Want liefde wordt alleen maar zichtbaar door daden, lieve mensen. We kunnen heel veel bla bla hebben. Oh, ik hou van je broeder. Oh, geweldig. Ik ga je huggen. Oh, ja. Heb je een tientje voor me? Volgende week. Misschien. Nee. Liefde komt met daden en komt met iets doen en komt met iets geven en komt met je tijd geven en je aandacht. Maar moet je je laten uitbuiten? Nou, dat staat hier niet. Jezus zegt niet van laat je maar lekker uitbuiten door mensen met slechte bedoelingen, die overal maar een verhaaltje bij hebben, die overal een smoes voor hebben om jou maar je zakken leeg te kloppen. Nee, dat is niet de bedoeling. En dat is best wel ingewikkeld, want wij leven, dat moeten we ons realiseren, we leven in een heel andere vorm van samenleving dan men in de samenleving van Jezus. Die dorpen, daar, de mensen kenden elkaar allemaal. Ik kom bijna uit een dorp wat net zoals de Bijbel was. Daar kent iedereen elkaar. Een dorp van 2000 inwoners. En dan zaten mijn ouders aan de koffie en dan zeiden ze, oh, van wie is dat er eentje? Ja, en in een wijkje heb je dat nog wel, een straatje heb je dat nog wel. Maar in het dorp, eigenlijk kon je daar nooit wat flikken, want er gebeurde altijd, iemand wist het gewoon. Oh, die van Zijlstra. Ja, die heeft het gedaan. Oh jee. Ja, ja. En dat is wat Jezus ook doet. Hij zegt, als iemand in jullie dorp nood heeft, zorg voor hem. Help hem. Als hij wat vraagt, geef het hem. Doe niet moeilijk. Ga niet lopen mekkeren. Ga niet zeggen, hij is lui. Of hij heeft niet zijn best gedaan. Zorg voor elkaar. Ik wil afsluiten met een mooi verhaal. Wat al lang geleden in mijn leven speelde. Ik was toen een jaar of 26. Ik zat net op de Bijbelschool. Een paar jaar op de Bijbelschool. En ik fietste elke dag van Utrecht Centraal. Ik fietste naar Utrecht Centraal. En dan stapte ik op de trein naar Veenendaal. En dan ging ik daar naar de Bijbelschool. En mijn vrouw die werkte fulltime. En ik was fulltime student en ik was ook de huisman, om het zo maar eens te zeggen. Dus we hadden een goede taakverdeling. En toen kwam ik een keer thuis, of tenminste ik kwam terug van de Bijbelschool. En ik pakte mijn fiets bij Centraal Station Utrecht. En ik kijk zo uit een hoek van mijn ogen en ik zie iemand aankomen die de hele breedte van ongeveer 3 meter trottoir nodig had. Hij liep niet zo stabiel. En toen dacht ik van, oh jee, dat ziet er niet zo best uit. Man van een jaar of, nou ja, nu mijn leeftijd, jaren 50, 55. En toen keek ik nog een keer en ik denk, jongen zeg, hij loopt nog in zijn t-shirtje. Het is -2. Het was echt een winterdag, -2 graden. Ik kreeg er even de bibbers van. Ik denk, oh jee. En eigenlijk dacht ik, gatsie, ik heb hier geen zin in. Is een sukkel die niet op zichzelf kan passen. Ken je dat? Soms heb je dat, toch? Dus ik denk van, ah. Eigenlijk denk je, dan waren ze nou allemaal maar zo slim als ik. Dat ze een beetje de orde op zaken hadden, weet je wel. Doe even normaal, joh. Weet je wel. Nou, dan moest ik dus even doorheen. En het was alsof de Heilige Geest me op mijn schouder klopte. Zei, hey, ik weet niet wat jij ziet, maar ik zie nood. Oh ja, hier. Ja, hij loopt in zijn t-shirtje. En ik had net, nou, een paar maandjes had ik een mooie trui, een scheerwollen trui. Van de Peek en Kloppenburg, weet ik nog wel. Lege groen was die. En ik denk, ja, die man die moet wat aan, man. Die gaat bevriezen hier. Hij had op dat moment genoeg antivries in zijn bloed. Hij zat vol met alcohol. Dus ik ging naar hem toe. Ik zeg, joh, dit gaat niet goed, hè? Ik zeg, joh, dit kan niet, hè? Ik zeg, we moeten naar binnen, man. Het is veel te koud voor jou. Ja. Nou, duurde even, toen had ik eindelijk contact. Ik zeg, trek eerst mijn trui even aan. Want ik heb nog wel een dikke jas, dus... Nou, hij trui aan. Dat is iets van, nou, hij had wel zoiets van, dit is raar. En toen zeg ik, nou, we gaan naar binnen. Want ik zei, je hebt echt te veel gedronken. Ja, je kent dat wel. Ik ga binnen zitten met hem en ik heb hem volgens mij al 2 koppen koffie laten drinken. En hij kwam een beetje bij, maar hij maakte nogal veel lawaai. Dus dan denk je ook van, oh jee, weet je wel, mensen zitten allemaal te kijken in zo'n koffierestaurant, zo'n stationsrestauratie. Ik zeg, oh. En toen zeg ik, joh, waar moet je eigenlijk naartoe? Want ik zei, was je onderweg naar het station? Ja, zegt hij. Ik zeg, maar waar moet je dan naartoe? Blijk je uit Friesland te komen? Ja, ik kom ook uit Friesland. Ik moet naar Steenwijk. Ik zeg, oh. Ik zeg, weet je wat ik ga doen? Ik ga je op de trein zetten en ik ga een treinkaartje voor je kopen. En ik zet je op de trein naar Steenwijk. En ik heb die man nooit weer gezien. Ik heb niks van hem teruggehad. Ik heb hem ook niet mijn adres gegeven of wat dan ook maar. Wat wil ik zeggen? We moeten het goede voor alle mensen zoeken. Jezus begint bij niet vergelden. Als iemand iets slecht doet, moet je niet terugbetalen. En Jezus gaat er een schep bovenop gooien en zegt, je moet het goede zoeken voor alle mensen. De mensen die jou niet kunnen terugbetalen. En hij zegt, want als je iemand groet, als je vriendelijk bent tegen je buurman, die je elke dag weer tegenkomt. En, ja, dat is heel normaal. Maar als je vriendelijk bent tegen een vreemde, dat doet de wereld lang niet altijd. Hoewel, af en toe dan word ik wel eens beschaamd. Ik denk, wauw, soms dan doet de wereld het gewoon een stuk beter dan de discipelen van Jezus. Er zijn echt veel vriendelijke mensen. Maar Jezus wil dat wij dat absoluut doen. Hij wil dat wij vriendelijk zijn, dat we het goede voor alle mensen zoeken. Want op die manier mogen we Jezus laten zien. En ik ben helemaal voor evangelisatie. Maar weet je, als jij je evangelisatietoeter en je flyertjes laat vallen en je gaat naar huis en je ziet de mensen in nood die je onderweg tegenkomt niet staan. Of je luistert niet naar de Heilige Geest van, hey, daar is iemand met nood. Is dat een mooi getuigenis? De boodschap kan kloppen. Maar de inhoud van je hart, klopt die dan? Wij kunnen Jezus het allerbeste laten zien door aan mensen die in nood zijn, dichtbij en soms wat verder af, door echt iets voor ze te betekenen. En dat kan, voor de ene keer kan het een luisterend oor zijn. Dat je zegt, joh, ik luister echt even naar je. Ik vind het heel vervelend wat je meemaakt en zo. En soms dat je zegt van, Heer, wat kan ik doen? Dat de Heer zegt, geef hem iets. Geef hem een zak boodschappen, weet ik het wat. Maar hij wil dat we Jezus laten zien. En nogmaals, liefde bestaat uit daden. Geen woorden, maar daden. Dat is niet Amsterdams, dat is Feyenoords, maar het is wel heel evangelisch. Door onze daden laten we Jezus zien. Door onze houding laten we Jezus zien. Door niet terug te schellen. Jezus, hij gaf zijn liefde door een daad. Hij liet zichzelf offeren aan het kruis. En hij schold niet terug toen hij uitgescholden werd. En hij sloeg niet terug toen hij geslagen werd. En hij dreigde niet van, let maar op als mijn vader straks. Nee. Hij ging als een lam naar de slachting. Maar hij overwon het kwaad. En hij overwon de dood. En hij overwon de zonde. Hij trok de stekker daaruit, uit die gehaktmolen. En hij is mijn rechter. Hij is jouw rechter. Hij is onze rechter. En waar zoekt die rechter naar? Heb je het goede gezocht voor alle mensen. Want daar is waar God naar op zoek is. Hij wil in jou en mij, door ons allemaal, het goede voor alle mensen zoeken. Of is Jezus alleen voor mij gekomen? Of is hij alleen voor deze groep mensen gekomen? Of is hij alleen maar voor de christenen gekomen? Hij is toch voor de hele wereld gekomen? Mogen het goede zoeken voor iedereen. Zullen we ons daarnaar uitstrekken? En weet je, ik wil nog één ding zeggen. Er zijn mensen die echt kwaad is aangedaan. En die onrecht is aangedaan. Die heel veel pijn en verdriet en gebrokenheid kennen. En ik heb vandaag niet willen zeggen dat het allemaal maar oké is. Dat je het allemaal maar moet slikken. En dat je het maar moet laten komen zoals het komt. Er is rechtvaardigheid. En er is een grens. En je moet die grens ook aangeven. En je moet jezelf in veiligheid brengen als iemand jou misbruikt. En God wil genezing geven. Maar het lost niet op als wij zeggen, ik wil dat die persoon net zo gemarteld wordt als ik. We mogen het bij de voet van het kruis brengen. En geloven is dat God kan genezen wat mensen kapot maken. Amen. God kan genezen wat mensen kapot hebben gemaakt. En hij wil jouw hart genezen. En hij wil je zegenen. En hij wil je vernieuwen. En maar als gemeenschap moeten we ook voor elkaar waken. Laat mensen niet in een onveilige situatie blijven. Zo belangrijk. Dit gedeelte gaat niet over masochisme. Oh, sla me lekker nog een keer. Nee. Het gaat erom dat wij het gevecht niet uit wraak aangaan. Maar dat we vechten voor het goede. En dat ziet eruit zoals Jezus het heeft gedaan. En voor de rest, de overheid, instanties, politie, zijn er om iedereen rechtvaardig te behandelen. Maar wij hebben onze Heer. En we mogen bij hem komen, hier en nu, vandaag. En ik wil het graag met jullie doen. Zullen we onze ogen sluiten? Zullen we ons een moment richten? Ook een moment in stilte. Laat het even op je inwerken. Laat de Heer ook spreken. Dank u, Heer, voor dit moment van rust. Heer, wat kan het soms stormen in ons hoofd? Als mensen ons pijn doen. Als we afgewezen worden. Vernederd. Als mensen dingen van ons nemen. Waar ze geen recht op hebben. Heer, we hebben het oprecht moeilijk met uw uitspraak. Dat we niet mogen terugslaan, want soms zouden we dat gewoon willen. En we willen juist, Heer, nu hier dit in uw handen leggen en zeggen, Heer, neem al die wraakgevoelens, die bitterheid uit ons hart weg. Laat ons geen verbitterde mensen zijn. En wilt u die kaars aansteken in onze donkere kamer? Wilt u het licht van uw geest laten schijnen? Laat uw liefde ons hart vervullen. Liefde die tegen de normale verwachtingen ingaan. Niet een liefde die zegt voor wat hoort wat. Maar onvoorwaardelijke liefde zoals het koninkrijk ons die liefde heeft gegeven. Zoals Jezus die liefde heeft gegeven. U wachtte niet op ons, maar u zei, ik ga het initiatief nemen. Ik ga mijn liefde tonen. Ik ga mijn genade geven. Wat is dat een bijzonder wonder, Heer. Er is maar één reden dat u ons omhelst in uw liefde, omdat wij zeggen, ja, Heer, we hebben u nodig. En er zijn nog zoveel mensen die dat nog niet hebben ontdekt. Heer, laat ons wegwijzers zijn. Door onze daden van liefde. Door onze absolute weigering om geweld met geweld te beantwoorden. Heer, wilt u ons bewaken. Dat u ons bewaren. Dat wij uit woede en uit haat zullen reageren. Maak ons bedachtzaam. op wat uw geest wil. Op de woorden die u hier spreekt. Dat we zelfs onze vijanden mogen liefhebben, moeten liefhebben. Heer, als we dat zelf moeten doen, dan is dat eigenlijk iets wat niet kan. Want een vijand is een vijand. En daarom hebben we zo uw geest nodig. Heer, vervul ons met uw geest. Vervul ons met die geest van wijsheid. En waardigheid. En dat we dwars tegen de stroom in mogen zeggen. Ik wil mijn vijand te eten geven. Als die honger heeft. Ik bid voor hen, Heer, die onder de voet gelopen zijn door gewelddadige, negatieve mensen. Heer, u kunt niet tegen het onrecht. En u zegt, ik ben een rechtvaardige rechter. Mij komt het oordeel toe. En u hebt de overheid ingesteld. En we bidden hier voor rechtvaardigheid. In die situaties waar over zoveel grenzen heen is gewalst. Bid u voor hen die zich jarenlang onveilig hebben gevoeld. Misschien in een gezin, misschien in een huwelijk, misschien op het werk. En ik bid, Heer, wilt u als rechter optreden? Dat u de juiste persoon op de juiste plek geeft. En wilt u ook genezing geven in het hart, Heer, dat ieder verlangen naar persoonlijke wraak, iemand een blauw oog te willen slaan, Heer, dat we dat zullen loslaten. En dat we al iets mogen laten zien van hoe het in uw koninkrijk zal zijn. Laat het vooral in deze gemeente zo zijn. Een plaats van vrede. Geen geroddel. Geen jammer. Niet het terug willen betalen van iets wat pijn heeft gedaan. Heer, bid voor goede gesprekken. Voor oplossingen. Voor dingen die bewust of onbewust kwetsend zijn geweest. Laat het in het licht komen, Heer. Zoveel in een gemeente wat scheuren kan geven. Vader, we bidden, behoed ons daarvoor. In Jezus' naam. Zo leggen we alles in uw hand, Heer. Alles wat in onze gedachten was toen we stil waren. Waar we aan dachten tijdens de preek. En Heer, leer ons onderscheiden waar het op aankomt. Wat u bedoelt met deze woorden. In Jezus' naam. Amen. Amen.